het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Lero mububaka, kiriza nkulambuze kulalia Afrika. Mubiafaye ebimu ebitanka nibwa, ebimu nga bijjudde okubuza abuzibwa. Ngannu n'ebiseera eby'emmaaso ebitanga abo, bikubaganyizibwako mu nnimi ez'omuddu ezisukka 40. Okuva ku nkobe ezirabika obulungi, n'amakula g'ebibira ebisikiriza, olwo n'oyiteko mu butale obujjudde okwetala kw'abasuubuzi n'abaguzi, kw'otadde ne fulaga y'eggwanga nantasangasangwa, eggwanga ly'abantu ab'enjawulo n'obuwangwa n'ennono ez'enjawulo, bino byonna bikulaga emboozi ensufu. Kwaniriza ku nnyaffe Uganda.
Niet zo groot als de Congo's, niet zulke beroemde wildparken als Kenia en Tanzania, niet zo bergachtig als Rwanda en Burundi, niet zo ongekoloniseerd als Ethiopië en niet zo jong als Zuid-Soedan. Maar vergis je niet, Oeganda heeft veel. Het zal de schoonheid van het land zijn die boven is komen drijven nadat de politieke storm is gaan liggen, want het heeft nogal gewaaid in Oeganda de laatste eeuw. Maar nu zijn de Oegandezen zelf aan zet. Met hun tomeloze energie en levenskracht houdt dit land in de gaten, mensen.
Ja, dit gevoel kreeg ik heel erg tijdens dit onderzoek.
Ja?
Heb ik al best wel een tijdje eigenlijk. Oeganda, die kriebelt iets. Ik denk, we zijn nog niet klaar met dit land.
Maar er wonen ook veel meer mensen dan ik had verwacht. Bijvoorbeeld. Ja. Het is eigenlijk een veel groter land dan ik dacht. En ook wel een land wat op mijn lijstje staat, hoor. Van landen waar ik heel graag naartoe zou willen.
En heel graag ook, maar dat vind ik dus ook het mooie, dat al die landen die om ze heen liggen, die zijn in heel veel specifieke redenen waarom mensen ergens heen gaan. Veel groter of bekender of beroemder. Maar toch, Oeganda,
Ik heb er ook wel een lekker gevoel bij.
Nou, ik ben in Kenia geweest een tijdje terug. En toen, Kenia ligt natuurlijk naast Oeganda, spoiler. En toen waren we helemaal in het westen van Kenia. En daar kwamen dus best wel wat Oegandezen kwamen daar langs. En toen vroeg je daar, ga je een beetje rondvragen. Van, oké, wat is dat dan, het verschil tussen de Oegandezen en de Kenianen? En eigenlijk iedereen die daar is, die zegt, die Oegandezen zijn veel levenslustiger, veel meer outgoing, zeg maar. Die houden veel meer van feestjes bouwen. Dat alleen al.
Ja.
Ja, en die hoofdstad, die, volgens mij bruist die echt.
Ja,
dat gevoel krijg ik ook wel. Ja.
Ik heb ook wel echt genoten van het onderzoek. Niet alleen van Oeganda trouwens, want ik wil meteen de tijd voor een klein tipje. Want jullie kennen misschien de correspondent, Afrika-correspondent voor het NRC, Koert Lindeyer. Die heeft net een boek uit, Een wolkenkrabber op de savanne, over 40 jaar correspondentschap in Afrika. Nou, ik ga er redelijk snel doorheen, moet ik zeggen. En het mooie is ook, hij categoriseert ook al zijn hoofdstukken op land.
Ja, oké. Okay.
Dus je kunt je ook gewoon beginnen met de landen die je interessant vindt. Er zit wel een lijn in. Maar voor een geografische podcast is dat natuurlijk wel heel fijn. Dus ik denk dat we het ook wel kunnen gaan gebruiken voor het onderzoek van veel landen.
Ja, goede tip, Max. Voor de mensen die niet zo vaak luisteren, we zetten deze tipjes altijd bij ons op de website. Dus we krijgen nog wel eens de vraag, waar staan die tips in de show notes? Daar zetten we ze nooit neer, omdat dat is gewoon niet handig voor ons. We zetten ze op de website grotepodcastlast.nl.
Juist. En dat geldt ook voor de hitjes die we spelen. Want elke keer kunsthoofdstukje draaien we allemaal mooie muziekjes. Die bundelen we in de Spotify-lijst, de grote popatlas.
Exact.
Dus zoek die. Dan Oeganda. We gaan meteen beginnen, want we hebben veel te bespreken. Oeganda is een land in Oost-Afrika. Het is een van die landen waar de evenaar doorheen gaat. Ze liggen zelf niet aan zee, dus ze hebben zelf geen zeegrens. Maar ze hebben wel een hele lange grens met het Victoria Meer. Dus voor veel mensen zal dat misschien ook voelen als een zee. Vanuit het westen hebben ze wel wat landsgrenzen. Dat zijn de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania en Rwanda. Ze zijn 5,5 keer zo groot als Nederland. Net zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Wel mooie ironie met de geschiedenis.
Ja.
Aantal inwoners loopt tegen de 50 miljoen. Hoofdstad Kampala wonen ook een paar miljoen mensen. En andere steden die je misschien zou kennen zijn Nansana, Kira en Sabagabo. En misschien zelfs ook Jinja en Entebbe. Jinja wel een populaire toeristische plek. En Entebbe natuurlijk de plek van de nationale luchthaven.
Ja, en de oude hoofdstad toch?
Ja, ook de oude hoofdstad inderdaad. En ik vind het wel mooi, want het ligt dus ook echt op een landtong. Niet zo heel handig voor een airport, zou je zeggen. Want je moet de hele tijd over die hele landtong heen rijden als je erheen wil.
Oh.
Maar goed, in ieder geval. Waar de mensen wonen in Oeganda, over het algemeen is het niet een heel bergachtig land, dus dat scheelt. De bevolkingsdichtheid heeft meer te maken met water. Dus het kustgebied aan het Victoria Meer is dichtst bevolkt. Daar ligt dus ook Kampala. En het grensgebied met Rwanda, daar wonen ook heel veel mensen. En het noorden is ook droger, dus daar vind je ook minder mensen. Ze betalen er met de shilling. Ze zijn overwegend christen. Protestanten en katholieken zijn allebei grote groepen. En 13% van de mensen is ook moslim. De taal, er worden ongeveer 40 talen gesproken. En die zijn grofweg verdeeld in twee taalgroepen. Bantu in de zuidelijke helft van het land. En de Nilotische talen in het noorden van het land. En je hebt een paar verbindingstalen. Dus die toch wel veel van die talen bundelen. En zorgen ervoor dat mensen ook wel kunnen spreken met mensen die niet die taalmachtig zijn. En dat zijn in dit geval Swahili en Luganda. Nou, en qua officiële talen, Engels is de enige officiële taal. Achternamen is weer een beetje moeilijk. Daar hadden we Myanmar vorige week. En Oeganda is ook wel lastig, want je krijgt de naam van je clan. Dus Akello, Okello, Mbabazi, Apio en Asimwe zijn daar goede voorbeelden van. Maar het zijn dus namen van je clan en niet van overlevering van je vaders kant.
Ja, precies. Check. Dus je bent niet per se bloedverwant met diezelfde mensen.
Precies. En dan de vlag natuurlijk. 6 horizontale banen. Zwart, geel, rood, zwart, geel, rood.
Zo.
En daar middenin staat een witte stip met daarin een kraanvogel. En die kraanvogel is door de Britten bedacht als nationaal symbool. Die leeft daar gelukkig wel. Maar toch, hij is door de Britten bedacht. Mooie vlag?
Keihard.
Ja, echt mooi.
Keihard.
In mijn ogen misschien wel een van de mooiste vlaggen van de wereld.
Ja, dat denk ik ook.
Ik vind deze zo vet.
Ja, die kleurencombinatie kom je in Duitsland en België. Maar verder gewoon de manier hoe die zo hard wordt neergezet. Ja, ik vind het
niet vaak dat kleurencombinaties herhalen. Dus dat...
Is dat zo, ja? Ja, ik kan er geen bedenken inderdaad, maar...
Verenigde Staten.
Costa Rica.
Ja, okay.
Maar niet drie inderdaad.
Costa Rica.
Ja, goeie. Spiegel. Maar ik ben wel heel blij dat er ook dat witte embleem in staat. Het geeft het wat fris.
Exact.
Ja, goed. In ieder geval door naar het bevolkingshoofdstuk. Nou, daar gaan we weer. Dus even de bevolking van Oeganda. En we hebben gezegd in de intro 50 miljoen Oegandese ongeveer in het paspoortje. Jullie moeten weten, in 2000 was dat nog ongeveer de helft. Dus ze groeien heel snel.
Zo, ja, inderdaad.
Zal dus ook niet verbazen dat ze een van 's werelds jongste bevolkingen hebben. Meer dan de helft van de mensen is onder de 18. En de meest voorkomende leeftijd is 16.
Ja, dat is insane. Zo. Dus ze hebben zo'n bevolkingspyramide met echt een hele grote basis en een hele scherpe punt.
Ja, we hebben dus vorige week geleerd wat een pagode was. Nou, ja. dat is dus dit, geen ui. Gemiddeld per 19 seconden wordt er iemand geboren. En per 2 minuten gaat er iemand dood. Inclusief migratie groeit de bevolking van Oeganda met 1 Oegandees per 23 seconden.
Zo.
Nou, dat gaat heel hard. Dus het is even goed om te kijken wie er precies wonen. En er zijn een hele hoop bevolkingsgroepen die samen in één land zijn geperst. En de relatie tussen die groepen wordt wel belangrijk om ook conflicten te kunnen begrijpen in de recente politiek. En daarbij beginnen we even in Buganda. Want ja, dat bestaat. Het is een oud koninkrijk. Het is meteen ook het dichtst bevolkte gebied. Een soort van randstad, maar dan van Oeganda. Rondom het Victoria Meer, daar ligt ook Kampala. De mensen daar, die heten Baganda. En de taal die ze spreken is Luganda.
Lijkt een beetje zoals Lesotho.
Mooi.
Ja.
Basotho, Lesotho.
Inderdaad, ja. Nou, wat daar gebeurt is, geeft je een beetje een idee. En ik pak hem even op vanaf het begin van de Britten. Dus een klein geschiedenislesje. Jullie kennen nog wel de naam Henry Morton Stanley. Die bezocht in 1876 koning Mutesa van Buganda. En die zag daar eigenlijk een hele rijke cultuur in een heel strak georganiseerd koninkrijk. En hij concludeerde, Buganda was klaar voor het evangelie. En dat betekende in feite, in mijn kortste termen, dominantie door bekering. Dus die Mutesa, die koning, die stierf en die werd opgevolgd door zijn iets minder scherpe zoon Mwanga. En Buganda stroomde dus vol met missionarissen. En vanaf toen werd het een beetje een race om het meeste invloed door katholieken en protestanten. En het eens zo georganiseerde koninkrijk Buganda raakte daardoor heel erg verdeeld door die inmenging van buitenaf. Nou, de katholieken waren de strijd aan het winnen, kregen meest invloed in het Rijk. En die protestanten die accepteerden dat niet. Die riepen de Britse militaire hulp in en kregen dus ook militaire steun. En voilà, daar heb je dus in een hele korte bocht meteen een recept voor een verdeeldheid waar ze tot op de dag van vandaag last van hebben. En de rest van het land heb je die tegenstellingen ook. Het is alleen niet alleen maar religieus, maar het is ook een scheidslijn tussen al die clans. Dus je hebt heel veel clans en religie is een manier waarop die mensen ook tegenover elkaar komen te staan soms. In het oosten heb je een klein deel dat de islam nog aanhangt. En Oeganda heeft ook best wel een grote traditie van immigratie vanuit India.
Okay.
Ze laten misschien meer over horen. Al die mensen in Oeganda die verplaatsen zich ook. En ik zeg dit omdat ik het graag even wil hebben over een deel van het transport van de Oegandese bevolking. Allereerst een fenomeen waar ik hele warme gevoelens bij koester. Uitleg van dit fenomeen kent wel verschillende vormen. Dit is de meest gangbare. Iedereen die wel eens een landsgrens oversteekt, vooral te voet, vooral ver van huis, die weet dat het nog wel eens een onderneming kan zijn om van grens A naar grens B te komen. Ja?
Ja.
Je gaat dus het land uit en je hebt een heel stuk niemandsland. En aan de andere kant ga je het land weer in. Zo ook in Busia, grensplaats tussen Oeganda en Kenia. En om die stukken te overbruggen gingen de motortaxis opereren in de niemandslanden. Dus from border to border. Oftewel, boda, boda.
Ja. Komt het daar vandaan?
Zat je al te wachten?
Zo, ik wist het niet.
Je dacht, waar gaat het heen?
Ja, waar gaat het heen? Ja.
Ja, dus iedereen die wel eens in Oost-Afrika is geweest en die heel veel boda-boda's heeft genomen, die weet dus dat die motortaxis, dat komt dus van de stukken niemandsland tussen grenzen.
Ah. Oh, wat grappig joh. Ja, je ziet die dingen in, volgens mij is er ook een of andere slimme ondernemer geweest in Nederland die heeft bedacht, oh ja, dat ga ik ook in Nederland exporteren. En heel soms zie je van die kleurrijke, ja, soort fietskussentjes voor achterop. Ja. Die heet volgens mij ook boda-boda. En daar kan je dan inderdaad ook op zitten. Je verwijst hier ook naar dan.
Die hebben dat als inspiratie gepakt. Ja. Ja. Ik heb ooit een maand of drie rondgereisd in onder meer Oost-Afrika. En ik heb toen wat opgepend. Dus ik ben dus even terug gaan zoeken. Kijken wat ik toen geschreven had. En ik kwam op deze quote. Vaak aardige lui. Beetje stoere types wel. Dus die gasten die dat rijden.
Mm-hmm, yeah.
Dit zijn van die gasten die ontkoppeld bergaf rijden om benzine te sparen, maar wel gas in zijn vrij bij het stoplicht om indruk te maken op de chickies.
Mooi. Goeie omschrijving.
Dus zo moet je het zien.
Yeah.
Ze zijn eigenlijk een soort van baken van hoop als er geen ander transport is in the middle of nowhere. En het is ook een beetje je kompas in steden waar het verkeer nog wel eens een chaos kan zijn. Als je het gevaar voor lief neemt. Want ja, er gebeuren wel heel veel ongelukken.
Ja.
En nu vraag ik jullie een klein quizje. In de stad Kampala. Wat denken jullie? Hoeveel boda-boda's rijden daar rond?
Een paar miljoen mensen. 10.000?
Ik zou... Nee, veel meer. Veel meer. Ik denk 50.000.
Ik vond het moeilijk om dit te schatten. Dat even voorop. Maar ik vond wat bronnen. Men schat tussen de 100.000 en 150.000.
Holy shit. Ja, maar het is relatief goedkoop, zeg maar, vergeleken met auto's. Je komt makkelijker van A naar B. Dus ja, het is veel chiller om rond te rijden.
Ja, ja, zeker.
Je moet
het
alleen niet gaan doen, denk ik, als baan. Want het is niet echt gezond, denk ik.
Maar
maar er zijn wel meer dingen. Ja. Nu we het toch over verkeer hadden. Het eerste waar ik aan dacht bij Oeganda was het busstation van Kampala. Het is een gigantische zee van witte minibusjes op zo'n onverhard plein van rode aarde.
Oh ja.
Echt zo'n zetje schrap en ga, weet je wel. Dus ik dacht van, er moeten toch meer mensen zijn die associatie hebben. En toen ging ik op internet zoeken en toen kwam ik alleen maar vertrektijden tegen en zo. Ik dacht van, ben ik gek? Geen survival guides van how to survive Kampala bus station. Maar ik heb op YouTube toch een filmpje gevonden van Dolphin 254. Met overal markten en chaos. En dit is een gigantische zee. Dus van al die witte minibusjes. Hou je hier nou van? Ik zet hem even als tipje op de website.
Maar dit is ook zo'n fijn gevoel. Dan weet je echt dat je op reis bent. Ik had het in die reis van Kenia, die ik net omschreef, had ik dat ook. Je moet op een gegeven moment je gewoon overgeven aan het feit dat 90% van de mensen die jou zien, je gaat aanspreken.
Ja.
En daarvan wil 88% wil gewoon money zien. Zeg maar niet om je te broven, zo, dat slaat nergens op, maar gewoon om geld aan je te verdienen, om je ergens heen te brengen.
Ja.
Die gaan dan gewoon daar, terwijl je al duidelijk een reisplan hebt, je probeert te overtuigen. Nee, je moet toch naar de andere kant van het land, want daar is echt precies ook niks. Maar mijn busje gaat daar wel heen, dus let's go.
Ja, het voordeel is wel dat in ieder geval in Rwanda was wel een redelijk gecentraliseerd systeem. Dus het was gewoon zo, iemand kwam naar je toe en die schreeuwde iets en dat begreep je niet. En dan schreeuwde je heel hard je bestemming en voor je het weet zat je in het goede busje.
Ja,
dus
ja,
het kan ook goed werken.
Het werkt, dus, ik vind het altijd heerlijk, die momenten.
Ja. Nou, tijd voor een duikje terug in de tijd. de geschiedenis van Oeganda. Oeganda ligt natuurlijk in het binnenland van Afrika. Dus het had niet te maken met hele vroege kolonisatie. Dus we hebben een keer een geschiedenis van een Afrikaans land zonder Portugal. Dat is wel weer fijn. Het gebied dat we nu kennen als Oeganda bestond lange tijd uit verschillende koninkrijken. Een paar honderd jaar geleden waren de koninkrijken Bunyoro Kitara en Buganda, die noemde je al, Max, de machtigste twee. En het leuke is, die koninkrijken, daarover kunnen we in de tegenwoordige tijd spreken, want ze bestaan nog steeds.
Ja.
Buganda is dus dat gebied aan het Victoriameer. Zoals je zei, een beetje dus de randstad van Oeganda rondom Kampala en Entebbe. Bunyoro Kitara ligt ten noordwesten daarvan, aan het Albertmeer, dat is bij de grens met Congo. Nou, de ontdekkingsreizigers en de missionarissen waar Max het over had, die waren in de tweede helft van de 19e eeuw de eerste westerlingen die naar het gebied kwamen. Dus de westerse aanwezigheid bleef eigenlijk tot tamelijk laat heel erg beperkt. Maar goed, westerse aanwezigheid of niet, het gebied ligt in Afrika en maakte dus wel onderdeel uit van de taart die de Europese mogendheden op de conferentie van Berlijn in 1885 moesten verdelen. En daarbij werd het gebied Brits. Eerst kwam het onder het bestuur van de British East Africa Company. Dat is hetzelfde bedrijf eigenlijk waar ook Kenia onder viel.
Ja.
En vanaf 1894 werd Buganda, dus wat toen het belangrijkste koninkrijk was, een losstaand Brits protectoraat. En in de jaren daarna werden de andere koninkrijkjes in het gebied wat we nu kennen als Oeganda daar één voor één aan toegevoegd. En dat noemden ze vervolgens het protectoraat Oeganda. Dus Buganda zonder B eigenlijk.
Why? Is dat ook bekend waarom ze dat deden?
Nee, ik heb het niet kunnen vinden.
Oké.
Nee, maar goed, het is het koninkrijk heette Buganda, de taal was Luganda. Dus ja, wat was de gemene deler?
Oeganda.
Ik denk dat het een beetje zo is gegaan. Sowieso, raar land, vet mooie vlag. Helemaal blauw, met linksboven de Union Jack. En rechts dezelfde vogel als in de huidige vlag, maar dan veel natuurgetrouwer getekend.
Oké.
Echt heel cool.
Is dat nog steeds een vlag?
Nee. Dat is de vlag van het protectoraat Oeganda.
Oh, sorry. Oké, ja.
Nou, de Britten die gingen er wat cash crops verbouwen, dus wat landbouwgewassen voor de export. Daarvoor haalden ze Indiaanse gastarbeiders naar Oeganda om op die plantage te werken. En na de onafhankelijkheid in 1962 viel Oeganda niet in die oude koninkrijkjes uiteen, maar werd het een soort bondstaat. Het hield dus wel de grenzen van het protectoraat, maar de koninkrijkjes kregen veel autonomie. En Miljon Obote die werd verkozen tot premier en Queen Elizabeth die bleef aanvankelijk nog staatshoofd. Tot 1963, dus een jaar later, want toen verbrak Oeganda alle banden met het Verenigd Koninkrijk. En werd de koning van Buganda staatshoofd van Oeganda. Met dus nog steeds Obote als premier eronder. Nou, ook dat duurde niet zo lang, want in 1967 werden de binnenlandse koninkrijken tijdelijk opgeheven. En werd Oeganda ook in binnenlands opzicht echt een republiek. Miljon Obote die werd toen gepromoveerd van premier naar president. En Oeganda die ging dus eigenlijk in een paar jaar tijd van een dubbele monarchie met binnenlandse koninkrijken en een vallend onder de Britse koningin naar een republiek in alle opzichten met die koningen van die regionale koninkrijken uit functie gehaald. Nou, die Miljon Obote die was dus aan de macht. Die koningen die waren buitenspel gezet. Dat was een socialist. Hij maakte een einde aan de federatieve indeling en vestigde een heel gecentraliseerd bestuur in Oeganda. Maar hij verbood ook oppositiepartijen, maakte van Oeganda een dictatuur. En onder zijn leiding ging het met Oeganda niet zo goed. Het land had te maken met heel veel corruptie en voedseltekorten. En dat was eigenlijk de voedingsbodem voor een militaire coup met veel steun van de bevolking onder leiding van generaal Idi Amin.
Daar heb je hem.
Daar heb je hem. En ik kende hem niet. Ik werd daarover nogal uitgelachen door jullie. ik hoefde niet heel veel over hem te lezen om te kunnen concluderen dat het in ieder geval niet aan hem heeft gelegen dat ik hem niet ken. Maar toch echt een blinde vlek is in mijn geschiedenis. Want ja, die Idi Amin, dat was me er eentje. En dat bedoel ik niet positief. Toen hij aan de macht kwam, had hij best wel veel steun van de bevolking. Het was een charismatische man en hij had een einde gemaakt aan een regime waar de bevolking toch niet heel, heel blij van was geworden. Hij beloofde op te komen voor de gewone Oegandezen en zijn eerste wapenfeit was, alle Europese en Aziatische bewoners moesten het land uit. En dat waren vooral Indiërs. Want dat waren die gastarbeiders die in de Britse tijden waren gekomen en nooit meer zijn weggegaan.
Ja, ja, die hadden best wel vooraanstaande posities en veel winkels en dat soort dingen. Ja,
die hadden
vrijwel
alle winkels in handen. En waren dus echt een ondernemerselite. En dus ook een makkelijk zondebok voor Amin. Ja. Want Amin zei, joh, die Indiërs die knijpen jullie uit. En het is hoog tijd dat we zelf als Oegandese het heft in eigen handen nemen. Nou, een beetje dezelfde retoriek die Hitler bijvoorbeeld toepast op de Joodse bevolking. Nou, dus werden alle Indiërs gedeporteerd. En iedereen die dat weigerde, die werd vermoord. En hun ondernemingen kwamen in handen van Oegandezen. Die hadden alleen meestal geen idee hoe ze dat moesten doen. Dus het land raakte economisch best wel in een depressie. Daar werd het niet snel beter op. En Idi Amin die reageerde erop door het niet te laten bij het verjagen van de Indiërs, maar ook echt fel van leer te trekken tegen politieke tegenstanders. Er werd volop gemarteld. Uiteindelijk zijn er ongeveer 300.000 tegenstanders vermoord.
Zo.
Ja. En haalde nog een typisch dictatoriaal trucje uit toen zijn steun verder afnam. In 1978 begon hij een oorlog met Tanzania.
Oh ja, ja. Niks wat de gemoederen zo verenigd als
nee,
de oorlog
precies,
tegen de
om de kop in het binnenland inderdaad dezelfde kant op te krijgen. Dat bleek alleen wel een beetje een inschattingsfoutje, want Tanzania was echt veel sterker.
Ja.
Het leger van Amin was tamelijk slecht getraind. Het bestond uit huurlingen trouwens. Vooral Zuid-Soedanezen en Congolezen. Dus niet zo heel veel Oegandezen.
En hij vocht natuurlijk tegen het Tanzania van Nyerere.
Ja, en Nyerere die had wel een loyaal leger achter zich. Mensen die
zeker,
best wel voor zijn land wilden strijden.
Goed getraind, ja, inderdaad. Goed bewapend. Uiteindelijk heeft dat Idi Amin ook de kop gekost. Een jaar later kon Tanzania samen met Oegandese verzet Amin verjagen. En hij liet het land echt een verschrikkelijke staat achter. En ging in ballingschap in Saudi-Arabië. En daar is hij ook gestorven.
Dat boek hè, dat ik tipte, dat noemde het een hoofdstuk over Oeganda ook Idi Amin, de moordende clown.
Ja,
ja.
Nou, dan weet je ongeveer hè, dit soort verhalen.
Ja, ik snap inderdaad.
Ja, ja en ik vind Idi Amin is dus echt zo'n typisch voorbeeld van hoe in het verleden zeg maar alle sub-Sahara Afrikaanse landen werden weggedaan als een soort gek landje met een debiele dictator die zichzelf allemaal bizarre dingen naar zijn hoofd heeft gehaald. Volgens mij is hij daar persoonlijk best wel heel erg verantwoordelijk voor geweest.
Ja, je hebt een handvol hele goede voorbeelden. Bijvoorbeeld zo'n Mobutu is ook een goed voorbeeld daarvan.
Ja, ja want bijvoorbeeld hij heeft, ik heb het even opgezocht en opgeschreven, want hij heeft zijn eigen, een titel die hij zelf heeft bedacht voor zichzelf. Komt hij? Even opletten. His Excellency President for Life, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular.
Zo. So,
en hiernaast heeft hij zichzelf dus ook officieel gekroond als de Uncrowned King of Scotland. Ja. En al die Doctorates of Law, dus die DC en de Victoria's Cross, heeft hij helemaal nooit gekregen. Hij heeft het gewoon allemaal bedacht.
Maar goed, in 1979 was het toch, moest hij toch het veld ruimen dus. En in Oeganda kwam een oude bekende aan de macht.
Zeker,
Leon.
Obote kwam weer terug.
Ja.
Er waren verkiezingen geweest in 1980 en die werden gewonnen door hem. Maar die verliepen niet allemaal even netjes. En de tegenstander kreeg niet altijd evenveel, oppositie kreeg niet altijd evenveel aandacht. En in 1981 was er één man en die zei, ja, nou is mooi geweest. Die man die nu aan de macht is, die is zijn tijd is al lang geweest. En we moeten het op een betere manier gaan doen. En die man, daar wil ik het even over hebben, dat is Yoweri Museveni. Zijn opkomst is één uit het boekje. En precies tegenovergestelde van Idi Amin, als je het mij vraagt. Hij is geschoold in Dar es Salaam met andere idealistische en revolutionaire Afrikaanse leiders, waaronder Nyerere bijvoorbeeld van Tanzania. Eigenlijk heel op een socialistische manier en heel erg op een manier van je moet de mensen hun harten en hearts and minds moet je winnen en te zorgen dat ze je gaan steunen. Hij vond bijvoorbeeld de tirannie van het regeringsleger en de verschrikkelijke situatie waar veel Oegandezen in zaten, vond hij compleet idioot. En hij zei, dit moeten we toch anders kunnen in dit mooie land. En zo heeft hij het net iets ten noorden van Kampala een verzetsstrijdgroep opgericht. De NRA, de National Resistance Army. En eigenlijk wat het betekende om bij die NRA te horen, dus bij die army, dan moest je respect hebben voor de mensen waar je was. Je mocht niks stelen. Je moest altijd praten met de lokale bevolking en netjes betalen voor je spullen. En als jij je schuldig maakte aan bijvoorbeeld een per ongeluk of een moord van een onschuldig persoon, dan kreeg je zelf ook een hele zware straf, ook gewoon wel de doodstraf. En dit waren heel veel Oegandezen niet gewend. Die dachten altijd, oh, als hier gasten in legeruniforms komen, die zijn vaak dronken en die komen gewoon mijn shit stelen. En deze mensen waren fucking vriendelijk en probeerden echt hun te helpen en te kijken hoe kunnen we dit land nou verbeteren. En in no time werd hun groep natuurlijk steeds groter, want dit vonden mensen wel interessant. Nou, en voordat je het weet startte de zogenaamde Oegandese Bush-oorlog. En dat was dus tussen die NRA en dus de troepen van Obote. En dat ging eigenlijk best wel snel slecht voor Obote. Uiteindelijk in 1986 vond de slag om Kampala plaats. Daarmee bracht hij uiteindelijk best wel het nekslag toe tot Obote. Want die vluchtte naar Kenia, vervolgens naar Zambia. En uiteindelijk in verbanning stierf hij in Zuid-Afrika in 2005. Hij kreeg wel een staatsbegrafenis trouwens, waar Museveni bij was.
Oh.
Ja, dan kreeg hij aan de ene kant wel kritiek, maar aan de andere kant ook wel weer lof van, oké, weet je wel, omarm je verleden.
Seizoenende politicus.
Exact. Ja, ja. Nou goed, Museveni installeerde een democratisch systeem en hij gaf de gewone burger een stem via verschillende councils en structuren. Dus hij zette echt een democratisch systeem op, waarbij hij dus wat mensen daar neerzette vanuit zijn NRA-organisatie. En dit is namelijk dus vooral rondom dat oude koninkrijk, dus inderdaad die randstad van Oeganda. Daar ging het best wel oké. Maar in het noorden, in Noord-Oeganda, waren er nog andere groepen, namelijk de Akoli en de Langi, stammen die sympathiseerden met bijvoorbeeld Idi Amin. Die vonden bij hem, want die hadden helemaal niks met Museveni. Die dachten, ja, wat doet die vent daar? Dus daar zijn we weer een soort van een nieuwe oorlog begonnen. Ja. Daar zijn verschillende slagen in geweest. En eentje die ik wil uitlichten is van Alice Auma, ook wel bekend als Alice Laguena. Zij is een Akoli spirit, medium. En leider van de Heilige Geestbeweging. Nou, dan weet je wel ongeveer welke hoek je moet zoeken. Ze had een hele rits gasten gecharterd onder de belofte dat de Heilige Geest over hen zou waken in de oorlog. En als ze zich in zouden smeren met groene verven en allerlei verschillende oliën, dan zouden ze geheiligd worden en dan zouden de kogels afketsen van hun borst en zouden ze onschendbaar zijn.
Okay. Nou, ja. Niet echt het leger waar ik me heel graag bij zou aanstaan.
Nee, wat was het gevolg? 9 maanden later waren er 9000 doden aan hun kant. Dus die waren echt gewoon pijnlijk afgeslacht door het militaire leger van Museveni.
Een soort secte eigenlijk.
Echt een soort secte. Na deze soort slachting zou ik wel willen zeggen, zijn die restanten van wat er over was van het leger zijn richting Kenia uitgeweken. En daar zijn ze uiteindelijk weer een beetje bij elkaar geraapt en hebben ze een nieuw verzetsleger gaan starten onder een andere, voor veel luisteraars denk ik wel bekende naam, namelijk Joseph Kony.
Ja, die hebben we ook nog.
Kennen jullie Kony nog?
Nee. 2014 of zo?
2012.
12?
Ja. Ik vertel eerst even wat hij deed. En daarna ga ik het inderdaad hebben over Kony 2012. Want die Kony was ook knettergek. Hij heeft van die groep de Lord's Resistance Army opgericht, de LRA. En hij deed eigenlijk precies het tegenovergestelde waar we Museveni nu van kennen. Namelijk regeren met dwang en angst. Totale terreur tegen iedereen die ook maar bij hem in de buurt kwam. Lippen afsnijden, want anders kon je praten met de vijand. Heel veel mutilatie. Super veel kindsoldaten inzetten. En voordat je je kindsoldaten bij je leger voegt, moesten die kinderen eerst hun vader of hun moeder doodschieten. Zodat ze zeker wisten dat ze nooit meer terug zouden gaan naar hun familie vanwege of schaamte of angst. Of simpelweg omdat ze geen familie meer hadden. Nou, Joseph Kony stond ook wel bekend onder zijn volgers als de engel, omdat hij kon spreken met geesten en God. En hij was altijd heel vriendelijk en lief. Behalve als hij dus over oorlog en zo zou praten, dan veranderde hij in een soort duivel, waarin hij dus heel erg de troepen van de tegenstander wilde overlopen. Nou, hij opereerde vooral dus in het noorden van Oeganda, in het zuiden van Sudan en het DRC, in het gebied wat eigenlijk best wel moeilijk te besturen is. Sowieso wel lastig. Hebben we ook in de aflevering Congo hebben we dat ook over gehad. Maar waarom wij heel veel van onze generatie Kony kennen, en jij misschien niet, Hug. Jij was toen niet zo actief op Facebook. Maar het was namelijk een campagne. Hashtag Kony 2012. En het was een hele grote campagne. Het was er werd een video gelanceerd van ongeveer een half uur. Op YouTube en op Facebook. En daarin werd gezien, deze man is verantwoordelijk voor deze dingen die hij doet met die kinderen. En hij wordt gesloopt. Eigenlijk is de video, voor de mensen die hem niet kennen, een Amerikaanse man die aan zijn zoontje uitlegt, er zit een enge man in de jungle en hij doet dit met die kinderen. En vervolgens gaan ze naar een kind in Oeganda, laat ze beelden zien van wat hij allemaal heeft gedaan en dat hij moet huilen omdat zijn broertje overleden is. Nou, dat soort verschrikkelijke beelden. Dus in no time Die video ging knijterhard. Het was de eerste video ooit die 1 miljoen likes heeft gehad. Hm. En er is onderzoek geweest dat meer dan de helft van de jonge Amerikanen in de dagen na de release over Kony had gehoord.
Ja, het was ook echt een heyday van Facebook toen. Hè? Het was gewoon 2012. Toen was volgens mij iedereen die ik nu ken ongeveer het actiefst op Facebook.
Precies, ja, ja, inderdaad. Daarom is het ook in één keer heel hard geknald. Want ik wil even inzoomen een klein beetje op die campagne daarachter. Want het is geïnitieerd door de Amerikaanse evangelische organisatie Invisible Children. En wat zij wilden is wereldwijd aandacht genereren voor de gruweldaden van Joseph Kony en zijn rebellengroep.
Ja.
Maar hun idee was, hoe meer aandacht we krijgen, hoe groter de kans is dat die gast gepakt wordt. Dat was een beetje zijn idee en hun idee van, oké, daarom moeten we zo groot mogelijk filmpje maken. Wat ze niet wisten is dat het in één keer knijterhard ging, want ze hadden al heel veel van dit soort filmpjes gemaakt. Want eigenlijk was hun businessmodel, we gaan een filmpje maken om aandacht te genereren en dan gaan we geld halen om meer filmpjes te maken, om meer aandacht te genereren en zo voort, zo voort, zo voort. Mm. En daarmee ging hij dus het hele land door in Amerika om aandacht te vragen voor dit. En in dat filmpje werd steeds gezegd, oké, doneer geld. En dat geld ging vervolgens weer naar hun toe, zodat zij weer aandacht konden genereren voor wat Kony aan het doen was.
Ja.
Het doel van die campagne was dus Kony uit Oeganda krijgen en die kindsoldaten te helpen. Maar wat gaf hij nou als antwoord op dat doel, hoe je dat zou moeten doen? Amerikaanse inmenging. Stuur gewoon het leger en vecht tegen het leger van Kony. Maar wat hebben we net geleerd? Het leger van Kony bestaat uit kindsoldaten. Ja. En je zegt in je filmpje dat je die kindsoldaten wil helpen. Maar eigenlijk zeg je ook, we moeten die kindsoldaten doodmaken, want dat is het leger van Kony.
Ja.
Dus die campagne kreeg in no time, echt in no time heb ik het nu over. Hè? Want die 1 miljoen likes was dus binnen een week. Maar ook binnen een week is de campagne helemaal kapot gemaakt. Qua dat ze zeiden, de man die het presenteerde, die stelde zichzelf echt als de redder van de Oegandese kinderen. En degene die Kony het land uit zou werken.
Mm-hmm.
En de rest van de organisatoren, voornamelijk witte Amerikanen, stonden centraal in de campagne. Er werd bijna niet met Oegandese gesproken. En daarnaast, en dit typeert eigenlijk ook wel een groter probleem wat er met politiek en campagnes in Afrika is gebeurd in het verleden, werd een soort probleem geschetst alsof de Oegandese zelf helemaal niks deden aan de situatie en dat het aan Amerika was om het allemaal op te lossen.
We hebben het Westen nodig om dit tot een einde te brengen.
Ja, want de realiteit was, en dit vind ik ook echt bizar, Oeganda was natuurlijk al jarenlang actie aan het ondernemen tegen die LRA. Het is niet alsof ze dat allemaal prima vonden. Die Museveni was al heel lang bezig. Veel kinderen waren al bevrijd en geholpen. Die intens complexe politieke en sociale situatie werden in zo'n half uur filmpje helemaal platgeslagen en totaal verkeerd uitgelegd. En het allerdomste, Kony was al 6 jaar weg uit Oeganda.
Ja, hier is
hij. Oh joh, want ik wilde net gaan vragen, hoe is het met die Kony? Maar ja.
Ja, geef me aan hoe idioot dat westerse blik is. Dus dit fenomeen heeft een naam gekregen na Kony en dat heet het White Savior Complex. Nou, het zit al een beetje in de naam. Het idee is eigenlijk dat voornamelijk witte westerse groepen en mensen denken dat Afrika, vooral Afrika is het zonder het Westen niet redt. Weet je wel? Terwijl wij hebben gezien in deze podcast, heel vaak is precies het tegenovergestelde waar. Want ook hier, Oeganda was zelf al heel hard bezig met het aanvallen van Kony. Ik heb hem vaker getipt en ik ga het nog een keer doen. Dipo Falujin heeft in zijn boek Afrika is geen land hier echt een fantastisch hoofdstuk over. Daar heb ik deze inspiratie ook vandaan, want het is echt pijnlijk. Hij gaat er nog wat dieper op in, dat is wel interessant.
Ja, mooie parallel ook met Live Aid in Ethiopië bijvoorbeeld. Zelfde soort idee.
Ja.
We hebben nou eenmaal de bekendheid van het Westen nodig. En als dat zo is, dan komt iedereen de wereld redden. En dan hoeven die arme Afrikanen zelf niks te doen. Want die kunnen het zelf niet klaarspelen.
Precies. Een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar. Dat aspect, precies, zeg maar. Ja. Nou, goed, ik wil nog even wat door op de huidige situatie in het land. Want er speelt op dit moment ook nog heel veel. En dat heeft ook te maken met het White Savior Complex. Namelijk die Amerikaanse organisaties. Max, jij zei het al. En dat was grappig, want dat had ik eigenlijk helemaal niet zo beseft. Maar jij ging even in op die evangelische geschiedenis. Namelijk dat land eigenlijk niet is veroverd door Portugezen of Britten, maar door evangelisten, mensen die het geloof kwamen brengen.
Ja.
En dat laat nog steeds op vandaag de dag extreem diepe sporen na in het hele land. Want die Amerikaanse, voornamelijk Amerikaanse missionarissen krijgen veel credits voor het bouwen van scholen en ziekenhuizen, maar ze worden ook beschuldigd voor het promoten van hun onverdraagzaamheid jegens andere groepen. En dan heb ik het natuurlijk over de LGBTQI+ community.
Hmm.
Ze zijn hele rijke organisaties die ze hebben hun verspreiden de boodschap van, als jij homo of lesbisch bent, als jij transgender persoon bent, dat staat bijna gelijk aan, jij verkracht kinderen. Dat is een boodschap die ze al jarenlang verspreiden via radio, televisie, social media. Vet veel geld zetten ze daarachter. Heel veel missionarissen met hun netwerk, lokale kerken, maar ook hele belangrijke politieke actoren zetten ze hiermee in. Er staan heel veel zieke artikelen online van niet de kleinste. Ze hebben Foreign Policy, Washington Post, New York Times over hoe zij helemaal te werk gaan. En uiteindelijk heeft dat dus geleid tot wat we nu zien als een van die zwaarste, misschien wel de zwaarste anti-homo-wet van de wereld, die in Oeganda dus nu op tafel ligt. Ja. Waarin niet, als jij een homoseksuele daad verricht in Oeganda, dan krijg je vaak al de doodstraf. Maar nu als jij je dus zegt, of je bevordert, tussen aanhalingstekens, of je zet aan tot homoseksualiteit, dan kan je dus levenslang in de gevangenis komen.
Ja.
En zelfs als dat gebeurt met iemand die onder de 18 is, dan kan je dus de doodstraf krijgen. Zo zwaar is dat dus.
Ja, en dan gaat het er niet alleen maar om de daad zelf, maar ook om de verdenking van.
Ja.
En dan kom je in een heel eng grijs gebied, waarin je mensen kunt oppakken alleen maar door verdenkingen.
Ja, en andere mensen dus kunnen zeggen, ik zag hem praten over hem met over homo's.
Juist, ja.
Ja, nou goed, het crue is dus, ik pak een vriendin van mij, Brechtje, die heeft daar een tijdje gewerkt. En zij zei, ja, het grappige is dus dat het een hele oudere generatie Oegandese is, die veel beter omgaat met die LHBTIQ plus standpunten. Die denken gewoon, ja prima, weet je, dan ben jij homo, moet jij weten, is jou. Maar het is heel erg de jonge generatie die dus waarschijnlijk beïnvloed wordt door social media, door filmpjes die gedeeld worden, door WhatsApp, die daarin veel rigider zijn dan de oudere generatie.
Maar zijn dat nu nog steeds buitenlandse evangelisten? Of is dat de invloed die eeuwenlang geleden binnen is gekomen en dan zijn het nu vooral de Oegandese zelf die dat soort dingen verspreiden?
Nou, dat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk een beetje door elkaar heen lopen. Maar ik denk dat een van de redenen is waarom die evangelische organisaties zo goed voet aan de grond hebben gekregen in Oeganda, is dat verleden. En natuurlijk, het zijn niet alleen nog maar die witte organisaties die dat verspreiden. Er zitten heel veel Oegandezen zitten erbij. Die zien ook die macht daarin. Mm. Maar er zijn nog wel heel veel geldstromen vanuit, vooral westerse landen, die dit dus funden. En dat maakt het best wel problematisch. Ja. Dus een andere crue gevolg hiervan is dat dus heel erg pro-homo organisaties, die dus heel erg hun best doen om daar mensen te helpen, die worden nu het land uitgepest vanwege, ja, er komt die ironisch genoeg, westerse inmenging.
Ja.
Terwijl onder het oppervlakte het eigenlijk dus die andere organisaties zijn die met geld en met hun propagandaboodschap die westerse invloed hebben.
En Afrikaanse landen nu weer nog een soort van culturele speelbal zijn van invloeden vanuit het westen.
Nou, je krijgt dus nu dat mensen die Oeganda zien en die zien Oeganda gewoon als het meest homofobe land van de wereld. Ja. Wat ze in de facto ook zijn, hè? Laten we wel wezen. En dat het dus ook gewoon echt te maken heeft met de geschiedenis.
Die liggen er niet om natuurlijk.
Nee.
Ik heb nooit nagedacht over die stromen inderdaad. Over die invloed vanuit evangelistische organisaties.
Ja, ja. Ja, het is echt bizar. Ja. Nou goed, nog even afsluitend over Museveni. Hij is nog steeds aan de macht. Hij heeft in 2021 nog presidentsverkiezingen gewonnen.
Ja, vanuit, 1986 of zo?
Ja, en dat is in zijn zesde termijn. Maar er wordt al wel een beetje gekeken naar zijn opvolger uiteraard. En degene die daarvoor het meest in beeld is komt-ie, dik, zijn zoon.
Ah, okay.
Ja, even een klein beetje nepotisme hier. Die heeft ook carrière gemaakt in het leger. Al dan niet met zijn vader als beschermheer natuurlijk. Nou, Museveni is inmiddels niet meer zo progressief en goed als hij in het begin was. Dat zie je wel vaker, hè? Met die onafhankelijkheidsstrijders die dan op een gegeven moment macht corrompeert. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen. Dus in die councils en al die dingen die hij had geïnstalleerd, die zijn steeds meer vertakt geraakt en steeds meer vriendjes op de belangrijke plekken neergezet. Maar goed, en ook oppositie wordt monddood gemaakt en mensen die kritisch zijn worden gearresteerd. Overigens, het laatste, die zoon, die had nog een lekker akkefietje met Kenia. Het schijnt dat hij namelijk zo nu en dan nog wel eens lammig op Twitter wil zitten en dan dingen de wereld in wil tweeten. En aangezien hij generaal in het leger was, had het nog best wel wat effect wat hij tweette. Hij had namelijk in oktober 2022 getweet dat het Oegandese leger Nairobi binnen 2 weken zou kunnen innemen.
Nee, niet doen, gozer.
En toen de volgende dag moest hij die tweet terugtrekken van zijn vader. En toen hij daar werd gewezen, toen tweette hij, I hear some journalists from Kenya ask my father to ban me from Twitter. Is that some kind of joke? I am an adult and no one will ban me from anything.
Dit gaat echt nog een keer fout, hoor.
Dit gaat
nog
een keer fout.
Wereldleiders. Oh.
Oké, dan de fysische geografie van Oeganda. Dat is wel even mooi. Oeganda ligt op een hoogvlakte, hè, zoals wel meer van die omringende landen. En de grenzen ervan vallen ook samen met hoger gelegen delen of water. Dus ze hebben best wel natuurlijke grenzen. Natuurlijk het Victoria Meer in het zuiden. En de oostgrens met Kenia is dus wel weer vrij bergachtig. En de grenzen met Rwanda en de Democratische Republiek Congo zijn juist heel erg bergachtig. Dus nogmaals mooie natuurlijke grenzen. En je ziet daarin wel weer veel invloeden vanuit de Great Rift. De grote riftvallei die we eerder bespraken in Djibouti. Zowel hele lijnvormige gebergten, dus best wel smalle. Maar ook wel op zichzelf staande vulkanen. Waar bijvoorbeeld Mount Kenya, Kilimanjaro, dat soort dingen goede voorbeelden van zijn. Goed voorbeeld in Oeganda heb je ook Mount Elgon aan de grens met Kenia. Wat geen goed voorbeeld daarvan is, is het Rwenzori-gebergte. Dat deden ze met Congo. Wordt ook wel het maangebergte genoemd. En in de oudheid is dat ook wel betiteld als de bron van de Nijl.
Oh.
Het is dus wel onderdeel van de Great Rift. Maar wat wel interessant is, dit is het hoogste gebergte in de wereld dat niet gevormd is door vulkanisme of door convergente plaatbewegingen. Dus platen die tegen elkaar opbotsen.
Goed feitje. Ja. Ja. Hoe is het dan ontstaan?
Ja, door die Great Rift dus. Dat is één plaat die steeds dunner wordt omdat de magma naar boven komt. En het is eigenlijk een plaat die juist zichzelf aan het verbrokkelen is. Dus ja. Daar komen horsten en slenken naar boven. En dit is gewoon een horst.
Dit is gewoon een hoge horst. Ja.
Mooi, hè?
Cool.
Goeie.
Ja, de hoogste piek ervan zijn ook geen kinderachtige bergen. 5109 meter.
Ja.
Begin vorige eeuw had je nog 7,5 vierkante kilometer aan gletsjers. Bijna de helft van het totale Afrikaanse gletsjeroppervlak lag in dit gebergte. Best wel een klein gebergte. Maar die zijn dus nu helemaal verdwenen. Bijna helemaal. Maar ik denk dat voordat wij klaar zijn met alle landen van de wereld behandelen, zullen die gletsjers er gewoon niet meer zijn.
Oh ja, ja,
dus het smelt daar echt nog veel harder dan gemiddeld in de wereld. Natuurlijk omdat het dicht bij de evenaar ligt. En ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen wat dat betekent voor de biodiversiteit. Nou, verder, ik was wel heel erg onder de indruk van de natuurlijke schoonheid die die bergen in zich hebben. Het gekke is ook beneden, vind je, van het hele dichte regenwoud. Met van die plaatjes van mensen die dan gaan beklimmen. Die van die winteruitrustingen hebben in van dat regenwoud. Het ziet er heel gek uit.
Ja.
En boven is het echt een beetje alsof je in de Dolomieten staat. Dus echt van die hele spitse bergen en zo.
Ja, wel echt cool.
Ja.
Ja.
Ja, een paar pieken. De hoogste piek, die is voor de eerste keer beklommen door een Italiaan. En die noemde hem ook de Margherita Peak.
En die ligt toch nog de Margherita genoemd.
Een soort pizza slice. Ja.
En die ligt dus op Mount Stanley. En op één na hoogste berg is genoemd naar John's Peak, Speken, dus S-P-E-K-E. Dat is ook wel een man die is heel erg bekend om zijn zoektocht naar de bron van de Nijl. Maar al die bergen, die hebben dus Italiaanse of Britse namen.
Heet die berg alsjeblieft John's Peak, Peak?
Ja, dat is wel echt zo. Ja, zeker. Yes. Maar we gaan nog even verder. Want we hebben al eerder uitgeweid over een hele paar hele grote meren in dat gebied. Dus Lake Victoria, Tanganyika Meer. We noemen die ook wel de African Great Lakes. Dus de grote meren van Afrika.
Mm-hmm.
Dus de Tanganyika Meer is heel smal, heel diep. Hug, je hebt het goed uitgelegd in Tanzania. En de meeste daarvan zijn juist ondiepe depressies. Die zijn volgelopen met water. Vier daarvan even in Oeganda bespreken. De eerste is het Victoria Meer. Genoemd naar Queen Victoria. Door die John's Peak dus in de 19e eeuw.
Ja.
Minder bekend, maar wel groot. Allebei op de grens met Congo. Het Albertmeer, vernoemd naar de partner van Victoria, Prins Albert. En het Edwardmeer, zoon van Queen Victoria en later King Albert. Begin je een beetje te begrijpen waar ik heen wil?
Ja.
Uitzondering daarvan is het meer van Kyoga. In de lokale taal Runyoro betekent dat plaats voor badderen of wassen. Vind ik al een mooiere naam. Dus dat zijn wel lokale namen. Maar dit valt dus een beetje allemaal in een traditie waar misschien wel een keer een eind aan moet komen. Want je hebt Victoria Falls, hebben we dit ook besproken.
Yeah.
Lokale naam is daar Mosi Oatunya, oftewel donderende rook.
Ja, veel beter.
En die Edward en Albert meren, die hebben ook gewoon lokale namen. Dus Ruitanzike en het Albert meer is Muitanzike. Die heeft ook nog wel even het Mobutu-meer geheten. Die kan er niet echt op, denk ik.
Nee.
Maar ook het Victoria-meer wordt in lokale taal wel Nyanza genoemd in Kinyarwanda in Rwanda. Of Nalubane in Luganda, dus de taal van Oeganda.
Ja.
En er bestaat dus ook een groeiende stroming in Afrikaanse landen om dit soort plekken dus nieuwe namen te gaan geven.
Ja.
Gaat bijvoorbeeld een online petitie rond waarin mensen zeggen van ja, we zullen het sowieso eens worden over de naam. Of die nou uit Kenia of Oeganda of uit Tanzania komt. Gaat over het Victoria Meer. Alles is beter dan de namen van mensen die ons gemarteld hebben over de kleur van onze huid. Nou ja, dat soort dingen.
Yeah.
Dat mogen ze van wat mij betreft ook doen met het Queen Elizabeth National Park. Dat bekend staat om leeuwen die in bomen klimmen. Dat doen ze het schijnt tegen bijtende insecten. Het is ook wat koeler in de boom dan op de grond. En vanuit daar kunnen ze ook mooi loeren op prooien.
Ik vind boomklimmende leeuwen wel in de categorie wat maakt het land uniek.
Ja, ja dat is niet zo gewoon. Nee. Dit komt niet zo vaak voor.
Nee, joh.
Een paar jaar geleden zijn er wel 6 dood aangetroffen. Die waren vergiftigd, de stropers. Ze zijn onthoofd ook, omdat ze die lijken hebben laten liggen voor gieren. Die gieren die werden op hun beurt ook weer gestroopt.
Oké.
Okay. Nou, niet zo vrij allemaal.
Maar ze hebben dat toch ook gedaan in die regionen, omdat die leeuwen die vreet ook gewoon je vee op. En die beesten worden helemaal, zeg maar, die boeren, die landhouders, die worden helemaal gek dat hun beesten steeds worden opgefroten. En in plaats van dat ze dan dus op een of andere manier omgaan met die leeuwen, gaan ze die beesten gewoon vergiftigen. Omdat ze dan denken, ja, dan zijn we er ook vanaf.
Ja, dat, dat had kunnen zijn. Ja.
De lokale wolf.
Ja. Ja, deze stropers waren volgens mij wel echt uit op dit onderdelen van die leeuwen. Dan nog even het fysische deel van het Victoria Meer. Eigenlijk is het een soort van tussenstation van water uit de regio. En dus rivieren stromen daarin en daarna stroomt het weer uit. Alleen de enige plek van afvoer uit het meer is bij Jinja.
Ja.
Plaats bekend?
Ja, want ik heb toerismeonderzoek gedaan, dus ik ken hem wel.
Ja, dus men zegt dus ook wel dat vanuit daar de Witte Nijl begint. Dus de langste van de twee Nijlen. Ja. De Nijl heeft dus de Witte Nijl en de Blauwe Nijl. Hebben jullie enig idee waar die samenkomen?
Ja, bij Khartoum, toch?
Ja, heel goed. Oh, ja? Heel goed.
Nice. Soedan.
Vanuit daar wordt het gewoon de Nijl. Ja, dat is de hoofdstad van Soedan. En dus in Jinja heb je heel veel hotels. Die heet de Source of the Nile en dat soort dingen.
Tuurlijk,
ja. Ook activiteiten. Dus ik vond het wel even goed om te factchecken. Jongens, de bron van de Nijl. Ik ben niet de enige die zich hierover buigt.
Maar... Nee, ik wil zeggen, waar begin je aan?
Ja, nou, allereerst het deel dat vanuit Jinja loopt, heet dus de Victoria Nijl. Dus ik dacht, ophouden nu. Geeft het een mooiere naam. Later als die rivier Albert Meer tegenkomt, dan wordt het dus ook de Albert Nijl.
Jezus.
Nogmaals, ophouden. wat even een paar dingen zijn die belangrijk zijn bij de bron van de Nijl. 72% van het totale water dat in die hoofdnijl stroomt, zeg maar na Khartoum, komt uit het Tana Meer in Ethiopië.
Ja.
Uit de Blauwe Nijl dus.
Ja, ja.
Maar goed, we hebben het nu over, niet over de Blauwe Nijl. Maar als je echt zou kunnen zeggen, waar komt het meeste water vandaan, dan komt het uit Ethiopië. Voor de Witte Nijl gaat het vooral om de vraag of je de Kagera meetelt of niet. En dat is dus de belangrijkste voedingsbron van het Victoria Meer.
En dat loopt in het
grensgebied van Rwanda en Tanzania. Als je dat dus doet, dan heb je het Nyungwe National Park in zuidwest van Rwanda. Dat is dus de echte bron.
Ja, ja, okay. Ja, check.
Dan begin je dus pas vanaf te tellen vanaf het Victoria Meer. Dan is Jinja dus wel weer een goeie.
Ja, ja, precies.
Okay. Nou, weten jullie nu wat de bron van de Nijl is?
Ja, Jinja is niet alleen een leuke plek voor de bron van de Nijl, maar het is ook de zogenaamde activiteitenhoofdstad van Oeganda.
Ja, ik denk echt meteen aan raften en zo dan.
Nou, zeker. Nou, raften, kajakken, gekkigheid. Weet je wel. Als het water snel stroomt, dan kun je er ook plezier mee maken. En dat doen veel mensen dan dus ook. Maar je kan vanaf daar ook bijvoorbeeld zeilen op het Victoria Meer. En wat ik ook las, best wel leuk. Het is echt een heel ander soort stadje dan in de rest van Oeganda. Het is heel, ja, het is misschien wel een beetje westers, maar het is wel heel hip. Restaurants, allemaal verschillende steden. Ja, je hebt iets luxe hotels. Iets meer, zeg maar, een zwembad naast de deur. En bijvoorbeeld lokale bierbrouwers en dat soort dingen. Die vind je daar ook gewoon wel. Dus als je dat chill vindt, het is slechts 2 uur afstand van de hoofdstad Kampala. Maar de meeste mensen die gaan toch naar Oeganda voor game viewing, zoals het heet. Nou, we hebben het in verschillende landen hebben het erover gehad. Game is wilde dieren, dus denk aan leeuwen, buffels, giraffen, antilopen, olifanten, dat soort beestjes. In 10 nationale parken van Oeganda, die heb je er net al eentje genoemd. Maar de grootste en de bekendste is het Murchison Falls National Park. Ja, dat is een mooie naam, hè?
Zeker.
Maar het staat ook bekend als Kabalega Falls. En Enrique, raden wie die naam heeft gegeven aan dit gebied?
Misschien meneer Kabalega.
Idi Amin.
Nee, oh shit. Ja.
Oh, okay. Dus zeg maar, wat jij net zei over dat we eigenlijk eigen namen zouden moeten geven. Ja, nou, Idi Amin heeft het dus bij deze gedaan.
Hij heeft dus wel een poging gedaan.
Ja.
Okay.
En die Kabalega Falls, dat is een spectaculaire waterval op die Witte Nijl dus. En het is een van de meest bezochte toeristische plekken van het land. Als je dus die game wil kijken, dan kan je best wel daarheen. Want dan heb je best wel, ja, het is een soort one-stop shop voor je game viewing. Wat heel fijn is. En komt er weer een favorietje van jullie, jongens. Want je kan heen met de auto, met de vliegtuig of...
Luchtballon.
Het park is het hele jaar geopend. Maar mensen zeggen wel, ga vooral eigenlijk tussen januari, maart en tussen juni en eind september. Kan je ook nog de meeste beestjes zien. Okay. Over beestjes zien gesproken. De meeste mensen in Oeganda willen de berggorilla zien. Van alle gorilla's die nog in het wild leven, leven de meeste in Oeganda. Ongeveer de helft.
Oh, joh.
Ja. Niet in Congo dus.
Nee. Het zijn de belangrijkste toeristische attractie. van Oeganda. En de overgrote meerderheid hiervan begint zich in het Bwindi Impenetrable National Park. Dat vind ik zo'n vette naam.
Ja,
zo van, hier ga je never nooit doorheen komen.
Don't even try, jongens. Ja. Maar dat is wel mooi, want Congo is natuurlijk best wel moeilijk bereikbaar. Het is ook fucking groot. En Oeganda is op zich wat dat betreft wel handzamer. Dus makkelijker. Toch?
Ja, het is wat makkelijker. Het is,
behalve dat impenetrable
is. Ja, ja, het is wel nog steeds wel echt heel erg duur. En bovendien, ik vind het gorilla toerisme blijft ook een lastig iets. Omdat gorillas zijn best wel heel erg bedreigd. En je moet dus ook heel voorzichtig zijn met ziektes die wij als mens kunnen overbrengen aan de gorilla's bijvoorbeeld. Maar goed, aan de andere kant, we hebben het ook al vaker over gehad, maar aan de andere kant, je betaalt er wel mee dat zij die parken kunnen onderhouden en die beesten kunnen beschermen van stropers.
Ja.
Maar goed, als je hier meer over wil weten, Max, jij hebt het fantastisch uitgelegd in de aflevering Congo. En als je het niet kan betalen of geen zin hebt om te betalen, dan kun je altijd naar de chimpansees. Want ja, toch een soort gorilla light, toch?
Ja.
Je hebt verschillende opties voor chimpansee kijken. Je kunt een uur met ze doorbrengen. Dat heet dan chimpansee tracking. Maar je kunt ook een hele dag met ze doorbrengen. En dat lijkt me best wel vet. Want dan ga je dus gewoon een hele dag een beetje met zo'n groep familie chimpansees een beetje chillen eigenlijk. En die beesten zijn natuurlijk best wel wild. Dus die zitten vaak in de bomen, maar ook dat ze best wel een hele tijd slapen. Dus je krijgt zo'n hele cyclus, krijg je een beetje mee. Dus je gaat gewoon mee met die beesten kamperen en gewoon zorgen dat het allemaal gezellig blijft.
Potje kaarten,
een beetje potje bier drinken met de zonsondergang. Nou, dus de kans is veel groter dat je een betere ervaring krijgt. Maar het kost natuurlijk ook wel iets meer geld. Heb je nou niks met natuur? Eigenlijk moet je dan gewoon naar Kampala. Alles wat ik lees, elke bron die ik las. Een vriend van ons die is daar geweest. Nanne, hij vertelde dat Kampala, als je het hebt over bustling city, dan denk je in zijn ogen altijd aan Kampala. Het is één groot verkeersinfarct. Er is overal leven. Je hebt super veel streetfood. En het uitgaan in Kabalagala is keihard. En die inwoners zijn super open en sociaal. Het is heel cosmopolitisch. Zeg maar, los van de dansen en de nachtcultuur, kan je er overdag ook nog echt naar van allerlei dingen die de moeite waard zijn. Denk aan de mooie moskees, Bahá'í-tempel. Veel musea natuurlijk. En je hebt het Ndere Cultural Center, waar je dus gewoon heel veel Afrikaanse dansen kunt zien opvoeren en lokaal eten kunt eten. En dat allemaal tegelijk krijgt van echt de inwoners van Oeganda.
Ja. Ja, maar als ik er zo van hoor, stad. Is het misschien wel echt wel een van de vetste steden van Afrika.
Ja. Ja, ik heb dus inderdaad wat ik zei toen we in West-Kenia zaten. Als ik een beetje een glimp heb gekregen van die Oegandezen, dan denk ik echt, wow, dit gaat in Kampala echt alleen maar beter worden.
Ja. Nou, dan nog even de economie. Om te beginnen, Oeganda natuurlijk landlocked. Dus dat is op de wereldmarkt wel een nadeel. De handel gaat vooral via Kenia naar de haven van Mombasa. Maar om minder afhankelijk te worden van Kenia wordt er ook gewerkt aan een betere scheepvaartverbinding met Tanzania over het Victoriameer. Sinds 2017 wordt er ook gewerkt aan een oliepijplijn van Oeganda via Tanzania naar de haven van Tanga. Oeganda blijkt namelijk in het westen bij het Albertmeer en bij de grens met Congo best wel veel aardolie te hebben. En ze zijn pas begonnen met het ontginnen van die aardolie. Nou, verder is Oeganda een tamelijk typische Afrikaanse economie, dus arm. Veel mensen die werken in de landbouw, tekort op de handelsbalans, maar wel hoge economische groeicijfers en stijgende welvaart. Dat is niet al te bijzonder, maar ik wil er even twee interessante elementen uitpakken. De eerste is onderwijs. Daar gaat het namelijk best goed mee in Oeganda. In 1997 heeft de overheid de basisschool gratis gemaakt voor jongens en meisjes. En in 2007 werden ze het eerste land in Sub-Sahara-Afrika dat ook deed met de middelbare school.
Yo.
En gevolg is dat het opleidingsniveau van die hele jonge bevolking heel sterk is gestegen. Nou, er zijn natuurlijk wel zorgen om de kwaliteit van het onderwijs, wat natuurlijk ook wel logisch is als er ineens zoveel meer kinderen naar school kunnen bij een heel snel groeiende bevolking. Nou, en je ziet ook dat meisjes vaak eerder van school worden gehaald om te helpen bij de kostwinning. Maar toch, opleiding zit wel echt in de lift.
Nogmaals, jongens, hou dit land in de gaten.
Ja.
Wat je zegt klopt, maar ik las dus ook heel veel bronnen die zeiden van de langste corona-lockdown ter wereld is in Oeganda geweest. Dus sommige kinderen zijn daar gewoon 2 jaar niet naar school geweest. En je kan je voorstellen wat dat gebeurt met een land waarin je zoveel jonge kinderen hebt, heel erg landbouw georiënteerd, weinig mogelijkheden tot zelfscholing, waarin de scholen 2 jaar dicht zijn. Dus
thuisonderwijs zat er niet echt in daar waarschijnlijk.
Nee, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan, of dat zich nog een beetje kan uiteffenen, zeg maar. Maar dat is ook wel echt een risico, hoor.
Ja, dat is nu waarschijnlijk nog lastig meetbaar.
Ja.
Maar dat is inderdaad, daar ga je natuurlijk wel grote verschillen van zien in de wereld. Want het is natuurlijk overal lockdowns geweest, maar overal hier hebben we dat best wel een aardig alternatief kunnen bieden.
Ja.
Wat ze daar dus niet hebben. Nou, het tweede waar ik met jullie over wil hebben is bananen.
Hey, chill.
Want volgens de meeste bronnen is Oeganda het land met de hoogste bananenconsumptie per hoofd van de bevolking.
Sick, vind ik een mooi feitje.
Bijna een kilo per dag. En volgens sommige bronnen is het zelfs de één na grootste bananenproducent ter wereld.
Zo.
Maar wacht even.
Dat betwijfelde ik een beetje.
Kilo per dag,
kilo per dag.
Ja, bijna een kilo per dag. Maar wacht, ik ga het jullie uitleggen. Dat over die één na grootste bananenproducent dacht ik van, nou, dat kan toch niet. Je hebt India, je hebt China, heel Zuid-Amerika. Want er zijn ook veel bronnen die Oeganda veel lager inschalen. Nou, ik vond echt heel veel verschillende statistieken. Dus ik ging een beetje op zoek naar de oorzaak daarvan. En wat blijkt? In Oeganda eten ze vooral een lokaal bananenras, de matoke. Oftewel de kookbanaan.
Oh, dus
niet de bakbanaan, de kookbanaan.
Oh, ja.
En die wordt misschien niet in alle statistieken meegeteld als banaan. Dus het ziet er wel echt uit als een banaan, dus het is gewoon een banaan. dus als je die meetelt, is Oeganda de grootste consument en een van de grootste producenten ter wereld.
Valt dat ook onder de definitie van, wat is het, plantain noemen ze dat toch altijd?
Nee, ja, plantain is echt bakbanaan. Okay. Dat is echt iets anders.
Okay. Ja. Ik dacht inderdaad ook dat ze
een plantain planten. Nee, dit is een kookbanaan. Dus echt een andere, want het is ook een andere bereidingswijze. Want je moet hem stomen.
Koken, dus in plaats van bakken.
Eerst pellen en dan stomen of koken en daarna pureren. En ja, vergelijk het gewoon een beetje met wat ons voor ons de aardappel is. Dus het is gewoon het zetmeel product van de keuken in Oeganda. Nou, met zo'n enorme bananenproductie houd je ook heel veel bananenafval over. En daar kun je best iets nuttigs mee doen, hebben ze ontdekt. Vooral met de stam waaraan bananen groeien. Bananen groeien in trossen aan een vrij dikke stam. Ze kunnen de vezels in die stam namelijk heel goed gebruiken om te verwerken in textiel. Kijk maar eens, de volgende keer als je een banaan eet, de schil en het steeltje zijn heel draderig.
Ja, dat weet ik zeker.
Ja. Nou, ze verwerken die vezels in Oeganda al heel lang in textiel. Alleen het is best wel arbeidsintensief om dat te doen. En onlangs hebben lokale ondernemers een techniek ontwikkeld waarbij dat proces sneller kan verlopen. Met minder mensen. En dat gaat supergoed. Lokale bananenboeren zijn ook blij, want ze krijgen extra inkomsten voor hun afval. Ambachtslieden zijn ook aan het proberen om bananenvezels te gebruiken in haar extensions en maken er vegan leer van.
Dus grappig.
Echt een supermooi voorbeeld van innovatie en verduurzaming van onderaf.
Ja.
Het proces heet trouwens upcycling.
Ja.
Dat is recycling waarbij je waarde toevoegt aan het product.
Ja. Ik vind alles wat je nu net gezegd hebt heel vet.
Ja, klopt toch? Geef zo'n mooie nieuwe definitie aan de bananenrepubliek.
Nou.
Ja. Ja. Positieve, positief.
Positieve connotatie. Ja.
Nou, dan gaan we door naar het laatste hoofdstukje. Eerst even de paragraaf kunst. Even wat leesvoer eerst. En het is wel een hele bijzondere deze keer. Het is namelijk de prachtige stem die je hoorde in deze intro van de aflevering. Niemand minder dan de schrijfster Hasfa Mago. Van origine is zij een schrijver van kinderboeken. Maar tegenwoordig weet ze dat wel mooi te combineren met een maatschappelijk thema. Namelijk Afrikaans bewustzijn in combinatie met Sustainable Development Goals. Vind ik een hele mooie combinatie.
Ik vind het al heel mooi als je dan inderdaad die Afrikaanse trots op een of andere manier, zoals jij die besproken had in dat festival bij Sao Tome.
Ja.
Dat je die kan verwerken in gewoon je alledaagse literatuur, zeg maar. Of literatuur, je alledaagse kunstvormen.
Ja.
Ik vind het altijd heel gaaf als ze dat op deze manier doen.
Dus en leren lezen en wat meer meekrijgen over de wereld, de doelen daarvan. Precies. En ook pan-Afrikanisme, hartstikke mooi. Nou, wil je in ieder geval, als je dingen wil kijken, en je wil een kijkje nemen in de krankzinnige tijd onder Idi Amin, maar dan verfilmd in een westerse film, kijk dan gewoon even The Last King of Scotland. Met Forrest Whitaker als Idi Amin zelf.
Nee.
Daar heeft hij in 2007 voor die rol heeft hij ook een Oscar gewonnen.
Ja, die ga ik zeker even kijken. Ik kreeg goede waarneringen, zag ik.
Ja, het is ook gewoon echt een goede film.
Die kennis over Idi Amin opspijkeren. Kan je straks met feitjes strooien naar ons toe.
Zo is het. Mochten er nou mensen luisteren die liefhebbers zijn van Top Gear. Ik ken er niet zoveel van, maar ik heb de Africa Special wel gezien. Daarin gaan ze ook op zoek naar de bron van de Nijl. Realiteit is meer dat ze overal vastzitten in de modder. Ja. Maar ik heb er wel van genoten. Dus daar kun je ook nog wel even gaan kijken. Volgens mij rijden ze door iets van Oeganda, Tanzania en Rwanda of zoiets.
Ja, die specials gaan altijd echt fantastisch goed. Ik ga er heel goed op in.
Juist.
Ja, goed. Ja.
Nou, qua muziek is Oeganda's aanbod super divers. Maar ja, wat wil je ook met zoveel bevolkingsgroepen? Gelukkig is er wel één muziekstijl die echt verbonden is met Oeganda. En dan heb ik het over Kadongo Kamu. En vrij vertaald betekent dat één kleine gitaar.
Lief.
In de praktijk wordt er wel veel meer aan toegevoegd, maar een één akoestische gitaar is wel vaak de basis. En jongens, ik werd er heel blij van.
Yes.
Ja, what else is new? Maar in ieder geval, de eerste grote held daarvan was Fred Masagazi in de jaren 60. Dus vergeef me af en toe een beetje het kraakje in de opname, maar dat draagt ook alweer bij aan de ervaring. We horen het nummer Alu Lulu. Ulira bambi jengamba Aluru Bagambe jikundi yanganza Aluru Ejoku virinti kanisa
tekiriza Aluru Ejoku satundi vionambi jengiriza. Wat een verademing na Myanmar. Maar hier kan je inderdaad echt alleen maar blijven horen.
Het is echt grappig wat je hoort. Inderdaad, die beetje die 60s, beetje haast soort surfer sound.
Ja.
West Coast USA. Hoor je een beetje terug, lijkt wel.
We hebben het in Maleisië ook gehoord.
Beetje Beatles-achtig.
Ja, ja. Heel vet. Het is ook de eerste Oegandese artiest die gespeeld werd op de BBC. Dus daar heb je hem.
Oh ja.
Nou, de jaren 90 variant daarvan, dit genre is wel geëvolueerd, werd goed vertolkt door Fred Sebatta. Ik vond een YouTube-playlist van 5 uur van hem. En ik heb best wel een tijdje zitten luisteren. En nogmaals, ik ben gewoon heel blij. Vooral van deze passage.
Ja, heerlijk. Laat me aanstaan. Prima. Achtergrondje de hele dag. Ik zie mezelf zitten. Hoor. Tijntje, biertje erbij. Heerlijk.
Zeker. Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik ga meteen even door naar de volgende. Want we hebben wel meer te beluisteren. Nieuw stijl die uit die Kadongo Kamu voortkwam was de Kidandali. Vrij vertaald Local Party of Celebration. En de grote ster daarvan van tegenwoordig is José Camaleone. En we luisteren even naar het nummertje Badilisha.
Steeds beter.
Ja, maar dit soort dingen hoor je dus in Kenia ook bijvoorbeeld. Zeg maar, deze stijl hoor je de hele dag uit al die tentjes en die eetplekjes en zo. En gewoon waar iedereen een beetje buiten zit te chillen.
Ja.
Totdat zeg maar de nacht valt. Maar overdag is het heel vaak gewoon dit soort stijltjes.
Ja, en 's nachts komt allemaal piano waarschijnlijk. Maar ja. Ik vond dit is wel mooi. Want ik dacht echt, dit is voor iemand die niet zo heel erg thuis is in Oost-Afrikaanse muziek. Dit is een beetje je stokfoto, zeg
ja,
maar.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Nou, dan even naar een festival, jongens, want dat is de grote klapper. Je had het net over dat festival in Sao Tome in Gola. Als een van de beste Pan-Afrikaanse festivals van de nieuwe zelfbewuste generatie Afrikanen. Nou, denk je nou, ik kan er toch maar één onthouden en het kan niet verder dan dit? Vergeet hem dan maar meteen weer, want dan is er een nieuwe voor je. Namelijk Nyege Nyege. Dat is het festival van Oeganda. Als je houdt van elektronische muziek. Het is een festival dat zich vooral richt op de underground elektronische muziek, maar dan wel echt met een Pan-Afrikaanse invalshoek. Dan ja, weet je het wel.
Mij bellen.
Ja, het muziekcollectief dat erachter zit programmeert vooral Oost-Afrikaanse artiesten. Nyege Nyege betekent ook een plotseling ongecontroleerde drang om te dansen. Dan heb je wel een lekker festival nodig.
Ja, inderdaad.
Het is het grootste elektronische muziekfestival, ook meerdaags, van Oost-Afrika. Wordt gehouden in een soort verlaten resort aan de Nijl, in Jinja weer. Naast de Itanda Falls, dus je hebt ook nog wel wat te kijken. En Resident Advisor, die hele gerenommeerde website over alles wat met elektronische muziek te maken heeft, heeft het bestempeld als een van de beste elektronische muziekfestivals ter wereld.
Oké.
Nou.
Ja, wauw. Oké.
Vet. Spelers. Cool. Nou, oké. Tijd om wat te gaan eten en drinken. Nou, de keuken is Oost-Afrikaans, dus je ontkomt niet aan Ugali, wat in Oeganda Posho wordt genoemd. Verder eten ze dus heel veel banaan.
Oh ja.
Maar er zit nog wel een leuke twist in de keuken. Want toen Amin de Indiërs het land uitzette, zijn hun culinaire invloeden wel gebleven. Dus je vindt in Oeganda bijvoorbeeld samosa's. En een gerecht dat heet kikomando. Dat is een chapati die je in stukjes snijdt en vermengt met gebakken bonen.
Okay.
Een ander gerecht met chapati is Rolex. Zoals het horloge. Je neemt een chapati, je bakt een omelet, legt de omelet op de chapati, legt de groente op, rolt het op en voilà. Rolled eggs.
Oh,
Rolled eggs. Oh, ja. Yeah.
Oh, yeah. Ik moest even nadenken.
Lijkt me wel vet lekker trouwens dit.
Ja, zo, ja. Dat klinkt net
in India hebben ze die katty roll, dat is een beetje hetzelfde verhaal.
Oh ja.
Dat is echt lekker.
Cool. Ze gaan ook wel lekker op insecten. Nswa, dat zijn gekruide termieten. En snenene is de variant met krekels.
Gekruide termieten ja. Staan niet per se op mijn top 3 dingen die ik zou
willen. Nou, lekker eiwitrijk.
Voedsel van de toekomst, man. Ja.
Wat zijn jullie nou ineens voor fanboys gevonden van gefrituurde krekels?
Ja, geen idee, maar ik vertrouw die ook van deze wel.
Ja, het is veilig van achter mijn podcaststudiootje. Ja. Ik heb onze vriend Nanne even gevraagd naar zijn culinaire ervaringen. Hij is in meerdere landen in Oost-Afrika geweest, dus ik kan wel aardig inschatten wat Oeganda onderscheidend maakt. En wat hem opviel was dat je in Kampala echt restaurants uit alle windstreken vindt. Dus je kunt er Mexicaans eten, Ethiopisch eten enzovoorts. En wat er ook te vinden is de Amsterdamse bakker Brood.
Oh, ja.
Een van de oprichters van de bakkerij, die had namelijk ooit in Oeganda haar afstudeeronderzoek gedaan. En die vond dat er eigenlijk niet echt lekker brood te eten was. Dus toen Brood in Amsterdam een succes bleek, toen hebben ze met steun van de Nederlandse overheid een vestiging geopend in Kampala.
Yo.
Dus je kan daar lekker oliebollen eten.
Wat grappig.
Ja. En inmiddels zit ze ook in Kenia en Rwanda.
Daar heb ik het gegeten.
Echt?
Ja, het is echt serieus lekker brood.
Ja.
Ja, en het is ook super populair. Zeg maar onder de expats sowieso, maar ook wel gewoon onder de Kenianen.
Ja, ik doe me denken aan een vriend van mij, Thijs, die heeft een tijdje in Oeganda gewoond. En die bedacht op een gegeven moment van, hé, wacht eens even, er wonen best wel veel Nederlanders. Die komen allemaal op het consulaat en in de ambassade en zo. Maar waar halen die dan hun bitterballen vandaan? Dus die is daar gewoon een lokaal bitterballenhandeltje begonnen. Ja. Met lokale mensen in dienst en dat liep dus ook best wel goed.
Heeft hij daar niet ook een tijdje een hotel gerund?
Ja, ook. Ja. Ja,
lachen. Nou, je kan dus goed stappen in Kampala, zei je al. Je kan goed eten in Kampala. Dus niet verwonderlijk dat je er ook goed kan drinken. En Oegandese zijn echt enorme zuipschuiten.
Oh ja?
Ja. In 2004 hadden ze de hoogste alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in de wereld.
Wat?
Ja.
Per?
Ja.
En van de wereld?
Is dat allemaal van die bananen moonshine of zo dan?
Ja, het is inderdaad deels Tonto, een gefermenteerd drankje van banaan.
Uiteraard.
Maar verder is het vooral sterke drank die ze soms ook van bananen stoken, maar ook van anderen.
Lijkt me niet heel gezond trouwens, als je de top van als je die statistiek aanvoert.
Nee, dat is niet heel gezond. Nou, in 2004 is sindsdien wel wat gezakt. Maar ik vond nog een statistiek uit 2007. Toen dronk de gemiddelde Oegandese bijna 18 liter pure alcohol per jaar.
Jezus.
Ja, dat is echt extreem. Ja. De beroemdste sterke drank is Waragi of Waraji. Dat is de lokale gin. De Britten die brachten gin naar het land. En die gaven het aan soldaten die ze recruteerden om het moraal een beetje hoog te houden. Het werd daarom war gin genoemd. Dat is later verbasterd tot Waraji. Al wordt het nu vaak met een harde G uitgesproken. Waragi.
Oké, interessant. Ja.
Het wordt ook heel veel illegaal gemaakt. En dat gaat, die moonshine inderdaad, dat gaat niet altijd goed. In 2010 stierven er 80 mensen door een foute partij. En dat kwam vooral omdat mensen niet wilden toegeven dat ze het hadden gedronken, waardoor die foute partij maar in omloop bleef. Dus het duurde heel lang voordat ze erachter kwamen waarom er ineens mensen doodgingen. Dus in een aantal dagen tijd heeft dat 80 mensen het kop gekost. Dus als je er bent, koop maar gewoon een chic flesje als je gaat stappen in Kampala.
En als het niet goed smaakt, meld het even.
Ja, precies.
Ja, inderdaad. Sport, jongens. Medailles? Olympische Spelen?
Handvol?
Een paar. Marathon of zo?
Nou, 11 medailles.
Oh, met, keurig.
Inderdaad, de laatste. Ze hebben 2 keer goud gewonnen. In 1972 John Akibua op de 400 meter horde. En in 2012 op de marathon. Steven Kipriotic. Oh, ja. En wat ik vet vind aan het verhaal is dat hij is soort bekend geworden omdat hij aan de marathon van Enschede in 2011 heeft meegedaan als haas. Dus dat is dan iemand die het tempo bepaalt. Weet je, zo'n vlag op zijn rug. Maar als je mij volgt, dan loop het zo snel. Maar na 30 kilometer hazen ging het eigenlijk best goed. Toen mocht hij voor zijn eigen kansen staan. En toen liep hij een nationaal record, een persoonlijk record en een parcoursrecord.
Nee.
Ja. En toen ineens was het, oh wacht, je kan eigenlijk voor jezelf best wel goed hardlopen.
Moet een haas dan 30 kilometer lopen?
Nee, een haas moet gewoon een hele marathon lopen. Maar jij loopt dan gewoon met zo'n vlaggetje op je rug. Als je mij volgt, dan loop je de marathon in zeg 3 uur. Of in zeg 2 uur 45 minuten.
Ja. Maar die haas die stappen wel uit op een gegeven moment.
Ja, precies. Dus in dit geval.
Hij had na 30 kilometer uit mogen stappen, maar hij voelde zich nog wel lekker.
Precies.
En, ja,
ja.
Precies.
Okay, ja, vind ik best wel cool. Vet. En in 2012 won hij dus goud op de marathon.
Vet mooi verhaal. Ja, nou, ja, hey, 2012, die heb jij gezien waarschijnlijk, Huug.
Ja, die heb
waarschijnlijk heb ik die gezien, ja.
Ja, nou goed. Grootste sport is natuurlijk voetbal. Zoals eigenlijk overal in Afrika. Maar ja, Oost-Afrika en voetbal is toch geen gelukkig huwelijk. Het is niet zoals West-Afrika. Kijk, West-Afrika, dan schud je zo de klassiekers uit je mouw en de vette spelers en de mooie geschiedenis. Oeganda, Ik las een artikel van Vice. Die sprak met Piet de Jong. Overigens misschien wel de meest Nederlandse naam ever. Die heeft daar dus een voetbalclub gekocht en die runt dat. En die omschreef, en ik quote nu even uit dit artikel. Zelfs op topniveau zijn de velden lang niet allemaal vlak. Bij een tos wordt daarom vaak niet alleen de kant gekozen, maar tegelijkertijd bepaalt welk team de eerste helft bergop of bergafwaarts speelt. De velden zijn nog het beste omschrijven als stug grasland, zoals je dat ook op de Veluwe vindt, als er al gras ligt. En hoe dieper je de binnenlanden intrekt, des te groter de kans dat er kippen, koeien of geiten over het veld lopen. Het mogen duidelijk zijn, de top van de Oegandese voetbal gaat niet kapot aan glamour.
Dat is een mooie zin, die laatste.
Ja, ja.
Maar dit heb je toch in Mali zo ook?
Ja, zeker. Nou. Maar ik bedoel, in Senegal en zeg maar, nou, als je met een beetje creativiteit, Cameroen en Nigeria ook een beetje tot west rekent, dan zit daar veel meer kwaliteit dan in, zeg, Kenia, Tanzania, Somalië, Oeganda, Ethiopië.
Ja, zeker.
Weinig echt voetbalnamen, toch?
Maar ze moeten toch potentie hebben?
Dat, ja, nee, er zit niet, blijkbaar niet echt in de cultuur of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon veel minder interessant. Maar ze vinden het wel allemaal leuk om te doen. Want er wordt wel gewoon veel gevoetbald. Sterker nog, ze hebben het oudste toernooi van Afrika. De CECAFA Cup. Oftewel Council for Eastern Central Africa Football Associations. En daarin zijn ze medailleklassementen aanvoerder. Ja. Ze staan helemaal bovenaan.
Dus het is gewoon het beste voetballand van Oost-Afrika.
Ja, maar er zit hier wel wat asterikjes, mitsen en maren aan vast.
Ja, zeker een hele grote in het land der blinden.
Ja, want het is dus heel oud. Want het is al sinds 1926 een toernooi. Maar van 1926 tot 1944 deden maar twee teams mee.
Ja, want toen bestonden die landen.
Het was alleen Kenia en Oeganda.
Tuurlijk. Ja.
Nou, dat vind ik sowieso best wel bijzonder. Daarna was er een heel lange periode waarin er geen wedstrijd werd gespeeld voor de derde plaats. Dus dan deden er vier landen mee en dat was het. In 1960 was er een gedeelde eerste plaats. Ik heb niet kunnen uitvogelen waarom dat was. Maar er zat dus ook Oeganda bij. Die was dus gedeelde eerste geworden. Ik denk dat de wedstrijd gewoon te lang duurde en dacht, fuck it, we geven jullie allebei goud. Ja, nou goed. Uiteindelijk is er dus 83 keer goud uitgedeeld. En daarvan waren er 39 voor Oeganda. Met de nummer 2 Kenia op 21. Ze zijn wel echt significant beter.
Oké, keurig.
Nou goed. Ten slotte, is er ook nog een lokale sport? Er zijn er genoeg. Je gaat ongetwijfeld met dingen gooien of springen of whatever. Maar ik wil het even met jullie hebben over Omwiso. Want dat is namelijk een onderdeelspel wat ik eigenlijk helemaal niet ken, maar wat over de hele wereld wordt gespeeld, namelijk Mancala. Zegt die naam jullie iets?
Ja.
Een Mancala-spel is dus eigenlijk, dat zijn eigenlijk de oudste spellen van de wereld. En sommige bronnen die zeggen dat de geschiedenis van dit spel teruggaat tot het jaar 1500 voor Christus. En het zijn allemaal van die spelletjes die je heel makkelijk kan spelen met gaten in de grond, met balletjes, waarbij je dus strategisch moet nadenken zonder gelukselement, dus geen dobbelstenen of whatever, maar gewoon met strategisch omste beurt balletjes doen om andere balletjes van je tegenstander op te eten en over te nemen.
Het zijn toch die langwerpige spellen met van die gaatjes erin, van die bakjes waar allemaal van die steentjes in liggen en dan moet je ze eruit halen.
100% dit. Ja, ja, en
precies.
Hoeveel vorm en hoeveel steentjes en hoeveel gaten en hoeveel. Nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per cultuur, per land, per jaar. Maar een van de bekendste daarvan is dus Omweso. En dat is dus, dat wordt dus in Oeganda wordt dat overal gespeeld, op straat, in dorpjes, in steden. Eigenlijk gewoon lekker waar mensen het kunnen. Heb je gewoon een houten bord met 32 putjes. En jij moet meer putjes controleren dan je tegenstander. That's it.
We kunnen ons sporthoofdstukje wel een beetje gaan noemen naar sport/spel.
Ja, precies. Spellen zijn vaak ook nog leuker dan sporten soms. Ja. Oké, jongens, wat maakt land uniek?
Nou, ik zit toch nog een beetje bij dat politieke / geschiedenis hoofdstukje van jullie. Als je denkt aan Afrikaanse leiders na onafhankelijkheid. Veel westerlingen denken dan meteen aan van die Mobutu's en zo. En misschien is ook wel een beetje aan de Idi Amin's. De gekkies, weet je, de clowns die heel veel doden op zich als gevolg hebben.
Yeah.
In dit geval hebben we een land dat twee types heeft gehad. Want je hebt ook nog een ander type. Namelijk de ingetogen, geschoolde, op theorie gestoelde, rustige Afrikaanse leiden, zoals Nyerere, zoals, weet ik veel, zoals een Paul Kagame en dus ook die Museveni.
Ja, in het begin inderdaad, precies. Ja, ja, ja. Nee, en ik had het dus inderdaad ook heel erg. En het beeld wat er dus heel erg geschapen wordt vanuit westerse wereld, vanuit het verleden van Afrika, daar is Oeganda denk ik ook wel echt een groot speler in geweest. Want dus zo'n koningfilmpje is dan misschien nog een van de laatste uitwassen van dat. Ja. Maar ik ging ook wel aan toen jij zei over die evangelische ontdekkingstocht die plaatsvond eigenlijk in eind 19e eeuw in Oeganda. Want al die andere landen, wat jij zei in het begin, gekscherend, ja, we gaan geen Portugal tegenkomen hier, want die hebben dit land niet overgenomen. Maar wel die evangelie en wel de christelijke missionarissen vanuit vooral westerse landen. En zou dat niet ook het land op een zo'n andere manier ook hebben getekend zoals dat nu is? Met die diepe scheidslijnen, met veel invloed vanuit het geloof.
Misschien wel, maar ik vrees eigenlijk dat hoe harder we gaan zoeken, hoe meer we erachter komen dat ze daar dus niet uniek in zijn.
Ja, maar ik bedoel meer zeg maar, als je bijvoorbeeld Cameroen hadden we het over die scheidslijn tussen Engels en Frans. Ja. Dat is heel duidelijk, een geografische geschiedenis toch met de Fransen en de Engelsen hebben daar allebei over geleid. Maar in Oeganda heb je natuurlijk tegenover de Britten, nou dat zijn ongeveer de enige overheersers geweest. En dat afzetten daarvan, daar heb je Idi Amin aan de macht. Maar ja, het uiteindelijke, die littekens die je nu nog ziet in die maatschappij, zijn ook heel erg getekend door extreme uitwassen van specifieke geloofsovertuigingen.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet of dat uniek is hoor, maar het viel me ineens op dat dat hier gewoon duidelijk naar voren kwam.
Klopt. Zit wel wat in. Ze zijn in ieder geval niet uniek in of ze wel of niet de bron van de Nijl hebben, want er zijn wel meer klanten.
Of heel Oost-Afrika. Ja. Wat ik ook wel bijzonder vind, is dat die oude koninkrijken nog bestaan. Ja. Heel vaak als je het over Afrikaanse landen hebt, dan heb je het over koninkrijken van honderden jaar geleden die bij de komst van de Europeanen weggevaagd werden en nooit meer waar nooit meer iets over gehoord werd. En nu is het anders.
Ja, maar hebben zij nou nog steeds een koning of een koningin of hoe werkt dat?
Nou, die koninkrijkjes die zijn nog gewoon functioneel en die hebben inderdaad allemaal nog koningen.
Dat is echt vet, eigenlijk.
Dus het is eigenlijk nog steeds een soort, het is een republiek als geheel met een president als staatshoofd, maar het bestaat dus wel nog uit losstaande koninkrijk.
Ah, grappig. Okay.
En als we hier één dag zouden zijn, wat gaan we dan doen?
Ik ga naar Kampala. Ik gooi hem er alvast in voordat jullie hem kunnen zeggen.
Waarom?
Ja, de bruisende Afrikaanse stad vol trots en feestende mensen. Vet veel cultuur, vet veel muziek, vet veel lekker eten. Ja, ik ben sowieso gek op cultuur, dus let's go.
Ik twijfel heel erg. Ik wil hier heel graag heen, dus ik wil hier gewoon weken zijn. Ik zou denk ik ook naar Kampala gaan. Maar omdat jij dat al gezegd hebt, ga ik toch naar die bergen in het westen. Die dolomietachtige bergen. Die wil ik wel graag zien.
In je wintersportuitrusting in het regenwoud gaan staan.
Nou, dat niet meer, vrees ik helaas. Maar ik wil ze gewoon zien.
Ja, ik denk dat... Ik kan me nog herinneren die special die we maakten met Bram van der Wijk. En die zei al van in de meeste Afrikaanse landen zijn de grote steden en niet de plek waar je heen wil. Juist daarom ga ik misschien wel met je mee, Leon, naar Kampala. Ja. Omdat we eindelijk gewoon een keer een land hebben waar een relatief nieuwe stad gewoon heel vet is.
Ja, dus precies.
Kom maar door.
Ja, laten we dat doen.
Ja, cool. Hey, dankjewel voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week hebben we een special over de buitenlandpolitiek van China met Eva Ramelow. Luister dus. Elaba.